ook weer bepaalt hoe belangrijk het is om met elkaar te volharden in gebed. Gemeenschappelijk gebed. Om in de bres te staan voor situaties die God op ons hart legt. Zoals ook dit zo heel duidelijk wordt aangereikt. Dus dank je wel. Goed. Ik wil jullie weer meenemen in een woord. Even als inleiding. Ik belde van de week even naar de tandarts toe om een afspraak te maken. Jullie gaan ook wel eens naar de tandarts? Ja. En ik stel dat elke keer uit. Ja, en dan gaan de weken en op een gegeven moment, ja, dan moet ik echt bellen. Maar ik kreeg het antwoordapparaat, waarschijnlijk met vakantie. Ik kreeg twee nummers van andere tandarts. Ik dacht, nee, daar heb ik niks aan. Ja. Maar dat deed me wel denken aan een filmpje dat ik laatst zag. Met een evangelistische boodschap. Kan je voorstellen, ligt een man in die tandartsstoel zo, met zijn hoofd achterover. En de tandarts zegt, ik ben klaar. En het eerste wat die man zei, dank u Heer. En die tandarts, wat zeg u nou? Ja, dank u Heer. Wat, geloof jij nog in God in deze tijd? Ja, zegt die man, die in die stoel ligt. Ik geloof in God. Zegt die tandarts. Nou, dat nog zo is, joh. Moet je kijken, al die oorlogen. Al die aanslagen. Al die armoede in de wereld. En het eerste wat die man, die patiënt, zegt. Ik geloof niet in tandartsen. Die tandarts die kijkt. Beetje vreemd, ik geloof niet in tandartsen. Zegt hij. Als het anders zou bestaan, waarom zijn er zoveel mensen met gaatjes, die blijven lopen met gaten, of die geen tanden hebben, die ze gewoon een leeg gat hier hebben, of geen kiezen? Als het anders zouden zijn, dan zouden toch ook die mensen niet zijn? Ja, zegt die tanders, maar die mensen zijn zo dom om niet naar mij toe te komen, om zich te laten behandelen. En die man zegt, nou precies, dat is nou wat ik bedoel. God kan niemand helpen die niet naar hem toe komt. Wanneer ze dingen op hun eigen manier blijven doen, ja, dan gebeurt er niks. Snap je hem? Ja. Heel veel mensen die blijven lopen met dingen, terwijl Jezus heeft gezegd, kom tot mij. Ik heb een oplossing. Als je vermoeid belast bent, ik zal rust geven. En Jezus vertegenwoordigt heel duidelijk het hart van de Vader. Dat uitgaat naar mensen. Maar zoveel mensen, die laten God niet binnen in hun leven. Maar God bestaat wel. De Bijbel zegt, wie zoekt, die zal vinden. Als mensen oprecht God zoeken, dan zullen ze God vinden. Ik wil jullie meenemen. Allereerst naar een gedeelte uit Johannes hoofdstuk 8. En ik ga een stukje lezen, het is een bekend gedeelte. Maar ik kreeg het op mijn hart om aan de hand daarvan een aantal dingen te vertellen. En dat is dat gedeelte waar een vrouw op overspel betrapt wordt. Johannes hoofdstuk 8. Ik ga lezen vanaf vers 1 tot en met vers 11. Jezus ging naar de Olijfberg. Volgende morgen was hij weer in de tempel. Dus Jezus ging heel vroeg naar de tempel. En heel het volk kwam naar hem toe. Dus heel veel mensen die zochten Jezus op. En daar ging Jezus zitten en gaf onderwijs. En toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt, toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Zie het voor je, Jezus, die antwoordt niet, die gaat gewoon zitten. En die schrijft met zijn vinger in het zand. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer opnieuw en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zegt Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Nou, het is een bekend gedeelte voor velen, denk ik. Dus de schriftgeleerden en de farizeeërs, die hebben de bedoeling om Jezus in een val te laten komen. Nou, het was de gewoonte dat als je een moeilijke vraag had over de wet van Mozes, over levensvragen, dan ging je naar de rabbi toe. Dat is de meester, de rabbi. En zo komen deze schriftgeleerden met een vraag en een vrouw die betrapt is op overspel naar Jezus toe. Overspel, weet jullie wat dat is? Ja, je bent getrouwd en dan ga je met iemand anders. Dus je gaat vreemd. Je gaat naar bed met iemand anders die niet jouw man of jouw vrouw is. En dat is een heel ernstige zonde. Er zijn er drie die heel duidelijk ook genoemd worden in de Bijbel, waar de doodstraf op staat. Dat is afgoderij. Nou, afgoderij is het dienen, het aanbidden van andere goden en niet de Heere God. Het tweede was iemand vermoorden, dus moord. En het derde in het rijtje is overspel, dus ontrouw. Daar stond inderdaad de doodstraf op. En er wordt wat gezegd over in Leviticus 20 en Deuteronomium 22. En ook in de mondelinge overlevering, de Mishnah, daar staat heel duidelijk, ook als een vrouw verloofd is, dus zij is verloofd met een man, maar zij gaat naar bed met een andere man, de straf is steniging. Doden door steniging. Nou, dat is verschrikkelijk, hè? Dus gaat iedereen uit het dorp, die gaat stenen pakken, kleine, grote, en gooi net zo lang tot iemand dood is. Verschrikkelijk. Maar het staat in de Torah. Het staat in de wet van Mozes. Dus dit is de moeilijke keuze voor Jezus. Want als hij gaat zeggen, nou, laat ze maar gestenigd worden, dan zal Jezus niet meer bekend staan als de man vol genade en liefde. Nee. Zal hij geen vriend van zondaren meer genoemd worden. Plus, hij komt in conflict met de Romeinen. Want in die tijd mochten de Joden die doodstraf niet meer uitvoeren, omdat ze onder de Romeinse wet waren. Maar als Jezus zou aangeven van, we moeten deze vrouw vergeven, zou onmiddellijk door de schriftgeleerden en de farizeeën beweerd worden dat Jezus leerde dat de wet van Mozes gebroken kon worden. Dat Jezus zonder goed praat. En dat ze er zelfs een draai zouden kunnen geven van, Jezus moedigt zelfs mensen om overspel te plegen of andere zonden te plegen. En dit was de val waarin ze Jezus probeerden te laten komen. Maar Jezus is wijs. Hij geeft er zo'n draai aan in zijn wijsheid, dat het terugslaat in hun eigen gezicht. Jezus bukt zich en schrijft in het zand. Ja, waarom deed hij dat?
Omdat hij het dan niet hoefde te zeggen.
Ja, dus hij vraagt misschien wat uitstel. Hij vraagt misschien om wijsheid aan de Vader. Er zijn er die ook zeggen van, wellicht wilde die eventjes die farizeeërs en de schriftgeleerden nog wat tijd geven om eens eigenlijk over hun vraag na te denken. Want eigenlijk wilden ze heel duidelijk gewoon die vrouw veroordelen en dat ze gestenigd werd. Misschien sloeg Jezus zijn ogen wel neer, omdat hij geroerd was. Hij zag de vrede blikken van die farizeeën en schriftgeleerden. En sommigen misschien met wellust in hun ogen, de omstanders en dan die vrouw. Vol schaamte, vol angst. Wat gaat er gebeuren? Dat Jezus het gewoon eventjes emotioneel het te kwaad had. In een Armeense vertaling wordt het volgende gezegd. Hij, Jezus zelf, boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond om hun zonde bekend te maken. Dit wordt afgeleid van het feit, hier wordt niet het woord gewoon schrijven gebruikt. Hè, grafijn in het Grieks, hè, waar ons woord graveren vandaan komt. Maar er staat kata grafijn. En kata betekent onder andere een voorzetsel, voorvoegsel wat ook tegen betekent. Dus als het ware, hij schreef iets tegen degene die dit hadden gevraagd. Dus het kan zijn inderdaad dat hij een aantal zonden die deze mannen zelf deden, opschreven. Maar hoe dan ook, er staat hier, ze drongen aan op een antwoord. En dan het antwoord van Jezus, oké, stenig haar maar. Maar laat degene die zonder zonde is, de eerste steen werpen. En toen dropen ze één voor één af. Je hebt een vraag?
Nee, wil je het zeggen?
Ja?
Nou, dan zouden ze eigenlijk allemaal met zonde hebben, dus dan zouden ze niet gestenigd worden. Want ze hadden allemaal zonde.
Dat is namelijk de clue. Ze realiseerden dat niemand van hen zonder zonde was. En wellicht had het geholpen dat Jezus inderdaad wat dingen op het strand had op de grond had geschreven, in het zand. Waar ze dingen hadden gedaan. Die opeens, nee, ik ben niet zonder zonde. Dus, Jezus zegt dan ook tegen de vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u dus ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Dat is ook een deel van de titel die ik zou kunnen geven aan dit woord. Ga en zondig niet meer. Een aantal lessen die we hieruit kunnen halen. Alleen de persoon die zonder zonde en fout is, heeft het recht te veroordelen. Matteüs 7, vanaf vers 1, waar Jezus zegt, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat gemeten worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zus, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? En dat is een valkuil van ons allemaal, dat we naar anderen kijken en vergeten wat er mis kan zijn in ons eigen leven, wat onze eigen struikelpunten zijn. God is degene die uiteindelijk rechtvaardig zal oordelen. Nog iets wat dit gedeelte ons leert. Jezus houding, emotie was bewogenheid, was medelijden. Jezus was begaan met deze vrouw. Hij zei niet, dacht niet, ik wil niks meer met haar te maken hebben, maar ik wil haar helpen. En dat geldt nog steeds vandaag de dag. Jezus is niet gekomen om ons te veroordelen, maar om ons te verlossen. En hij verlangt ook dat wij met mededogen, met medelijden begaan zijn met andere mensen die in de fout gegaan zijn ergens, in wat voor reden ook. En niet direct met een oordeel of veroordeling komen. Ja, we mogen elkaar corrigeren, we mogen elkaar erop aanwijzen, maar niet veroordelen. We moeten ook oppassen dat we niet de verkeerde conclusie trekken dat Jezus te gemakkelijk omgaat met zonde. Jezus zegt, misschien, zo zou je het kunnen zeggen, ik ga je nu niet veroordelen. Ga en zondig niet meer. Jezus zal uiteindelijk oordelen, maar hij stelt het oordeel uit en geeft gelegenheid om anders te gaan leven. En dankzij zijn dood aan het kruis is dat mogelijk. Dankzij het feit dat hij onze zonde heeft op zich genomen, hoeven wij niet meer een slaaf van de zonde te zijn. Jezus geeft altijd een tweede, een derde kans. Jezus geeft ons heel veel kansen nog. Maar we moeten ook beseffen de ernst van zonde. Het breken van Gods geboden brengt schade. Het breken van Gods geboden brengt verdriet in levens van mensen. Ook al valt het soms ook als christen niet mee om bepaalde zonden te laten en tegen zwakheden nee te zeggen, we moeten in ons hart hebben, Heer, ik wil u geen verdriet doen. Maar en met u is het mogelijk dat ik niet een slaaf meer ben van de zonde. De schriftgeleerden en fariseeën wilden veroordelen. Die wilden eigenlijk gewoon het liefst zien dat deze vrouw te dood gebracht zou worden. En Jezus wil vergeven. Want hij heeft dat mogelijk gemaakt. En hij legt natuurlijk die uitdaging bij deze vrouw neer. Ga en zondig niet meer. Ik las in een boekje van Dr. Michael Brown echt wel een aangrijpend gebeurtenis. En dan zie je hoe schadelijk zonde kan zijn. Hoewel God vergeeft, hoewel Jezus heel duidelijk vergeving meedeelt, als we als mens ergens struikelen, kan het zo'n verschrikkelijke consequentie hebben. Als ik ontrouw zou zijn ten opzichte van Corine en overspel zou plegen, wat een ellende zou dat teweeg brengen in ons huwelijk? Heel veel. Naar je kinderen toe. Naar de gemeentes toe. Naar het land toe. Wat een... Oh, verschrikkelijk. Gewoon door één misstap. Ik las in het boek van Dr. Michael Brown, dat was een voorganger. En dat was ook, hij was een pionier ook, die man. Die had kerken geplant. Maar er was een moment van verschrikkelijke teleurstelling op een gegeven moment in zijn leven. En hij gaat naar een bar. Hij drinkt te veel. En hij belandt op een feest waar onderling seks wordt bedreven. En de volgende dag komt hij bij. Hij is helemaal van de kaart. Maar hij worstelt ze weer overeind. Hij zoekt weer herstel. En langzamerhand heen komt er ook weer herstel in de bediening. Is het allemaal weer hetzelfde? Nee. Hij komt tot ontdekking dat hij aids heeft. HIV besmet geraakt. Door één misstap. Van één avond, één nacht. En als hij tot die ontdekking komt, heeft hij zijn vrouw besmet en hun jongste kindje. Toen Michael Brown, toen hij het gezin ontmoette, was hij inmiddels al begraven. En hij geeft aan dat ook zijn vrouw en een kindje het niet hebben overleefd. Eén daad van zonde. Begint bij te veel drinken. Vanuit je teleurstelling. Je grens wordt verlaagd. Verschrikkelijk. Ik zei het vorige week nog. Ik zal even teruggrijpen naar vorige week. We hebben daar iets... Ik heb je daar iets... verteld over het doel van ons leven. En ik heb dat gedaan naar aanleiding van 2 Petrus hoofdstuk 1. hebben we die trap, weten jullie nog, hè? Die trap die we hier hadden staan en er waren 7 treden en dan de eerste is eigenlijk op de grond. Daar, dat is de basis van ons leven. Dat is geloof. Geloof is, is en blijft het beginpunt. Geloof in God, vertrouwen in zijn woord. En Petrus die zegt dat we ons in moeten spannen om ons toe te leggen op de deugd. Nou, we hebben vorige week ook over gehad, hè, deugd. Dat is tegenover de van ondeugd. Je wil je best doen om het goede te doen en het kwade na te laten. En dat je je blijft toeleggen op kennis. Groeien in de kennis van Gods woord, groeien in het kennen van God. En dat je in je christenwandel heel duidelijk het verlangen hebt om die zelfbeheersing te hebben in je leven. En dat je niet opgeeft. Blijven volharden, ook al is het moeilijk, ook al is het tegenstand. En dat er vrucht is van God in je leven, Gods vrucht. Dat de broederliefde, de liefde voor elkaar groeit. Ten slotte de liefde voor alle mensen. Gods bedoeling in je leven, samengevat vorige keer, meer en meer lijken op Jezus. Ik heb ook aangegeven, ik heb er ook een lijstje van gemaakt, hoe vernietigend zonde is. Heb ik er ook een aantal van opgeschreven. Zonde bevredigt uiteindelijk niet. Het leidt tot meer zonde, tot ergere zonde. Net als even het voorbeeld wat ik gaf. Gewoon begin met drinken en het eindigde bij de dood. Maak je tot slaaf, vernedert je, breekt af, steelt je blijdschap, steelt je vrijmoedigheid, leidt tot de dood. God zal zondaren straffen, staat heel duidelijk in Gods woord. Bezeert de Heer, bezeert de zondaar, bezeert de familie en vrienden van de zondaar. Zonde heeft invloed op anderen. Ik ontdekte een woord in het Oude Testament, in het Hebreeuws, waar ik iets over wil vertellen. Dat is het woord achariet. Dat is een Hebreeuws woord, achariet. Verschillende woorden die met plaats te maken hebben, met oriëntatiepunt in het Oude Testament. In het Hebreeuws dus, maar dat geldt ook voor de Arabische taal en de Arameese taal, dus de Semitische talen, is dat het is afgeleid van een lichaamsdeel. Het woordje eerst of het begin is afgeleid van het woordje hoofd. Want het hoofd is ons eerste lichaamsdeel eigenlijk. Hè? Ook als een babytje geboren wordt, wat komt als eerste als goed is naar buiten? Het hoofdje. Nou, het woordje achariet is afgeleid van het woordje rug. En het wordt letterlijk vertaald met dat wat erna komt. Het na-effect. De uiteindelijke gevolgen. De consequenties, het einde. Nou, het principe is heel eenvoudig. Vanuit een normaal gezichtspunt kunnen we iemands rug niet zien. We kunnen niet zien wat erachter is. Ik zie niet wat er op jouw rug is, wat er achter jou is. Ik krijg het trouwens een beetje koud, jongens. Even mijn jasje aan doen. Hè? Netjes, hè? Netjes, hè? Netjes. Goed. Jullie vinden het netjes? Totdat ik me omdraai. Wat blijft hangen? Een slordig jasje. Er zit een scheur in. Hij heeft het maar een beetje provisorisch getaped. Oké, okay. Corine, vind jij het netjes, Corine?
Ik heb het niet getaped.
Jij hebt het niet getaped. Je had het netter getaped.
Ik zou het
wel gekozen. Jullie beeld is nu veranderd. Jullie denken, hij zit netjes in pak, in kostuum. Maar nu weet je van, hey, wat erachter zit, dat is slordig. Dat is niet netjes. En dat is het Bijbelse principe. Vanuit ons normale menselijke gezichtspunt kunnen we niet zien wat erachter komt. Wat uiteindelijk het gevolg is. De Achariet. Maar God ziet het hele beeld, het hele plaatje. In zijn ogen is de Achariet altijd in volle zicht. En om een heilig, toegewijd leven te leiden, is het altijd heel belangrijk dat we alles blijven zien vanuit Gods perspectief. Gods gezichtpunt. Het woord Achariet verschijnt zo'n 60 keer in het Oude Testament. En 13 keer in het boek Spreuken. En het boek Spreuken zou je bijvoorbeeld ook samen kunnen vatten in dat ene vers, in hoofdstuk 19, vers 20. Waar de schrijver zegt, luister naar raad. Laat je onderwijzen. En BG 51 zegt, neem vermaning aan. Uiteindelijk maakt het je wijs. In het Engels is een van de vertalingen, in your latter days. En wat staat er in het Hebreeuws? In de Achariet. Uiteindelijk maakt het je wijs. In de Achariet maakt het je wijs. Luister naar raad. Luister naar Gods onderwijzing. En uiteindelijk maakt het je wijs. Dat is wat werkelijk telt. Wanneer alles gezegd en gedaan is, je wijs gehandeld en geleefd hebt, jouw Achariet zal gezegend zijn. En we hebben helaas ook een tegenpartij. Hoe noemen we hem? De tegenpartij? De duivel. Of Satan. Ja. Die probeert eigenlijk te verhinderen dat we oog hebben voor de Achariet. Wie heeft in zijn hart om ons elke keer maar te... Het gaat toch om het nu? Wat nu fijn is, wat nu lekker is, wat nu leuk is. En dat we eigenlijk blind zijn voor de Achariet. Wat het einde is. Kennen we dat verhaal van Esau? Jacob en Esau. Esau die had op een gegeven moment zo'n honger. Hij had zo'n honger. En zijn broer Jacob die had net een lekkere maaltijd bereid. Iets met rood. Had een rode kleur. En hij zei, dat wil ik hebben. En Jacob, die wilde graag, die was de tweede, hè? En hij wilde graag de eerstgeborene zijn. Want de eerstgeborene in die tijd, die kreeg veel meer erfenis dan het tweede kindje. Hè, je moet het zo voorstellen, Manuela, jij bent de eerstgeborene. Hoewel je er wel een meisje bent, dat was in die dagen anders, die kreeg helemaal niks volgens mij. Maar dat betekende, Manuela, jij zou bijna alles erven. Het huis en bijna alles wat in het huis zit. En Ezra, jij mag nou de fiets in de schuur. Die mag jij erven. Zo was het een beetje. Zo moet je het een beetje vergelijken. Nou, dat vond hij natuurlijk helemaal niks, Jacob.
Ik heb wel een fiets.
Dus Jacob, die zei, nou, juist, die maaltijd, dat rode hier, dat mag je hebben. Maar dan wil ik wel dat jouw eerste geboorterecht krijgen. En die Ezra dacht, maakt mij dat wat uit, ik heb honger. Tot stervens toe had hij, zei hij zoiets in die trant. Dus hij, lekker dat naar binnen schranzen. Maar later, toen had hij er bijzonder spijt van. We lezen dat in Hebreeën, hoofdstuk 12. Daar zegt de Hebreeën schrijver, zorg ervoor dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, de zegen van zijn vader, afgewezen werd. Hij kreeg geen kans meer om het goed te maken. Ook al smeekte hij er in tranen om. Zijn Achariet was niet gezegend. Gewoon omdat hij toe had gegeven. Op dat moment aan dat eten. En het is wel eens zo, als je iets verkeerd hebt gedaan, waar je echt spijt van hebt, dan voel je je rot. Ik heb vorige keer ook iets over gezegd. En laat dat nare nagevoel zijn, die Achariet, dat gevoel van spijt, dat gespoel van, ah, wat dom van mij, laat dat in je gedachten komen als je opnieuw op een punt kom van verleiding. En je denkt aan de uitkomst, dat nare gevoel van destijds. Laat het een soort tegengif zijn dat je er niet opnieuw intuimt. Spreuken 5, de eerste 6 versen. Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid. Schenk mijn inzicht een aandachtig oor. Opdat de bezonnenheid je blijft behoeden. Kennis over je waakt bij wat je zegt tegen een lichtzinnige vrouw. Van haar lippen komen gladde praatjes. Haar mond spreekt honingzoete woorden. Maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter. Zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf. Haar voeten dalen af in het dodenrijk. Zo wil ik dat je de weg die naar het leven leidt. Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat. Haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. Opnieuw wordt daar het woord agariet gebruikt. Maar uiteindelijk zal ze als gif zo bitter zijn. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: haar agariet is bitter als gal. Haar agariet, de uitkomst, het einde is zo bitter als gal. Zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Jezus zegt, ga en zondig niet meer. En ik wil eraan toevoegen, ga en leef in die vrijheid in Christus. Die hij mogelijk heeft gemaakt. Om niet langer een slaaf van de zonde te zijn. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij Jezus te blijven. Daarom die trap waar we vorige keer over gesproken hebben. Van Heer, ik wil me inspannen om vanuit mijn geloof, die deugd en die kennis en die volharding en die zelfbeheersing, die broederliefde, die liefde voor allen, heel duidelijk te volgen. Het einde is wat telt. We hebben allemaal wel eens een sportwedstrijd gezien. En dan de partij van wie je bent, die scoort dan. En dan, iedereen is door het dolle heen. Maar dan scoort de tegenpartij. Dan is het 1-1. En de eind van de rit is dat jouw partij met 2-1 verloren heeft. En je bent zo vreugdevol begonnen. Uiteindelijk is het de eindscore. En laten we dat voor ogen houden in ons eigen leven, wat uiteindelijk telt. Het verhaal van deze vrouw uit Johannes hoofdstuk 8 is bij vers 11, waar we gestopt zijn, niet ten einde. Ten einde is het pas als we voor de Heer staan. Dat is wat Petrus ook zegt. 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Spant u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Broeders en zusters, als u dit alles doet, dus die trap die we net hebben genoemd, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. En tot slot, waar het woord agariet ook zo prachtig gebruikt wordt, dat is de bekende tekst uit Jeremia 29, vers 11. Je staat hier voor als het goed is. Of even kijken hoor. Jer? Ja, dat is deze. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Ik zal jullie een hoopvolle agariet geven. Dat is het hart van Jezus. Ga en zondig niet meer. Ga en leef in die vrijheid in Christus Jezus. Soms kunnen we ontmoedigd zijn. Gewoon van onszelf. Dan kunnen we als het ware van, nou goed, ik ben nu eenmaal zo, Heer, u moet me maar accepteren. Met mijn zwakheden en mijn struikelen en mijn zonden. Maar laat er iets in je opstaan van, Heer, ik wil u in alles behagen. En ik wil geen slaaf meer zijn van de zonde. En ik wil ook geen genoegen meer nemen. Heer, ik wil breken, zelfs met die kleine dingetjes. Pas geleden is hier ook gesproken over de kleine vosjes. Soms begint het met kleine dingen. Kleine onhebbelijkheden. Verkeerde tijdsbesteding. Te veel van dit, te veel van dat. En het sluipt erin dat de liefde voor Jezus bekoelt. Dat het enthousiasme voor het koninkrijk bekoelt. En de Heer zegt, ik wil je in de vrijheid stellen om mij te dienen. Om mij met vreugde te dienen. Om mij met je eerste liefde opnieuw te dienen. Er is niks zo heerlijk als om in vrijheid te leven. Daar is blijdschap aan gekoppeld. Vrijheid betekent ook blijdschap. Ga heen en zondig niet meer. Ga en leef in die vrijheid in Christus Jezus. Dat is de bemoediging, dat is het woord die ik aan jullie vanmorgen wil meegeven. En de Heer geeft ons genade. Hij geeft nooit op. Ook al hebben we 1000 keer ergens gezondigd, dat is meer dan die 2e keer of die 3e keer. Als ons hart verlangend is van Heer, ik wil niet opgeven. Ik wil niet blijven liggen als ik gestruikeld ben, maar ik wil weer opstaan. Gods hart blijft bij je uitgaan. Maar weet wel dat sommige zonden erge consequenties kunnen hebben. Dat moeten we ook heel duidelijk realiseren. Daarom is het zo belangrijk om ernst mee te maken. Als je hand je tot zonde verleidt, wat moet je dan doen? Zegt Jezus. Weet jullie dat? Dat Jezus, dat zal je haast niet geloven. Als je hand je tot zonde beleidt, hak je hand af, zegt Jezus. Nee toch? Ja, dat zegt Jezus. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk je oog uit. Dat staat letterlijk in de Bijbel.
Ja, maar iedereen heeft zonde.
Iedereen heeft zonde. We zouden allemaal zonder handen hier zijn. We zouden allemaal blind hier zijn. Als we dat letterlijk zouden toepassen. Ja, dat is het echt. Maar wat bedoelt Jezus hier te zeggen? Dat je dus heel serieus moet afrekenen met zonde. Dat het ernst is. Jezus zegt in hetzelfde gedeelte, als je met begeerte kijkt naar een andere vrouw, of naar een andere man, dan pleeg je als het ware al overspel, al echt breuk. Alleen al door het kijken. Jezus legt best wel een maatstaf neer bij zijn volgelingen. Maar we kunnen daaraan voldoen als we Jezus de ruimte geven in ons leven. Als we in de intimiteit met hem, die vriendschap met hem, die hulp van de Heilige Geest, heel duidelijk elke keer weer vragen van Heer, ik heb u nodig. En ik wil me blijven richten op u. Ik vond het zo'n mooi moment dat we hier vanmorgen gewoon op onze knieën waren. Gewoon in aanbidding. Dat doet iets. Gewoon in mezelf was dat Heer, oh, wat ben ik dankbaar dat ik u mag kennen. Dat we gewoon in overgave met elkaar van Heer, hier zijn wij. Want we houden van u, we hebben u nodig. En waar we tekortgeschoten zijn, Heer, ik belijd het. En de Heer zegt, sta maar weer op en gaan we weer door. Want ik hou van je. Ik heb de prijs betaald. Het is mogelijk. Je bent mijn kind. Je bent niet langer een zondaar meer. En laat je niet wijsmaken dat je niet waard bent. Amen. Amen. Goed.